Goedenavond luisteraars, te gast bij vanavond met Rian Fuzenek en Marcel Thomassen, de techniek. Wij zijn gescheiden hier door plexiglas, zeggen ze op zijn baals. Het zijn keurige polycarbonaatschermen, want we zitten nog steeds in coronatijd. En dat betekent ook dat we geen gasten live in de studio kunnen ontvangen. Dat zijn nou eenmaal de huisregels van het Cultureel Centrum. En dat betekent dat we dus vandaag ook de mensen telefonisch gaan bellen. En wie hebben we achtereenvolgens in onze uitzending? Als het allemaal gaat lukken, dat zijn Jan en Immy Segers. Met hen gaan we dadelijk starten en gaan we eerst eens even praten over het prachtige vervolg van het project om de allerarmsten in Moldavië te ondersteunen. Daarna heeft Rian een interview met pastoor Demmers. Hij zal de keuze nog eens toelichten voor de nieuwe parochiekerk, om het zo maar te zeggen, voor de Sint-Jan de Doper parochie. En we sluiten af ook helemaal in kerststijl met Connie van Kerkoerle van de Kringloopwinkel, wel bekend, die ook een nieuw initiatief gestart is, Paleisje voor een Prijsje. En dat is misschien wel een mooi bruggetje naar onze eerste gasten. Jan en Immy, kun je ons horen? We hebben nog even geen contact. Maar daar wordt nu aan gewerkt.
Dat zou hier toch moeten zijn. Ja, wacht even. Dat was even mijn verhaal. Jullie konden nou in.
We gaan even kijken. Jan en Immy, zijn jullie, kunnen jullie ons horen?
Heel in de verte. Heel moeilijk, ja.
Oh, heel in de verte. Dan ga ik proberen om luid en duidelijk te spreken. Dan hoop ik dat het lukt. Misschien even goed om nog eens kort samen te vatten. Jullie zijn alweer 2 jaar geleden gestart om vanuit een project waar jullie eigenlijk op reis gingen met de camper mensen te gaan helpen, ondersteunen in Moldavië, een van de armste landen van Europa, achter Roemenië nog, heel eind weg. En daar hebben jullie toen heel mooi werk gedaan. Daar zijn jullie ook eerder voor in de studio geweest. En dat heeft een vervolg gekregen. En wij zijn eigenlijk wel benieuwd, hoe is dat dit jaar verlopen?
Nou, je bent net 2 jaar geleden, maar het is inmiddels al 3 jaar geleden dat we de eerste keer geweest zijn.
Kijk.
Ja, en nou, dit jaar zouden we ook gedaan hebben, maar ja, vanwege de corona hebben we dus niet kunnen gaan. Dus,
ja, ben je helemaal...
Ik heb een jaartje overslagen.
Ja. En hebben jullie in die tijd nog wel contact gehouden met de mensen?
Wij hebben toch regelmatig nog contact met de directie daar, met Veronica, de directrice. En zo onderhouden we toch de contacten. En ze hoopt dat het allemaal weer goed komt en we straks weer terug kunnen komen. Ze zitten weg te posten springen daar.
Ja, want je hebt vorige keer hebben jullie verteld, ook in de uitzending, en dat is natuurlijk ook al een paar keer in ons weekblad gekomen, dat jullie daar hebben meegeholpen om echt voor mensen die onder erbarmelijke omstandigheden leven, vaak huisjes, je hebt het wel eens verteld Jan, het waren eigenlijk meer krotten, om die op te knappen. En hoe vergaat het met die mensen? Want het leven gaat daar ook door. Heb je daar nog contact mee gehad de afgelopen periode?
Wacht, ik kan ons niet misschien even beter vertellen. Want ze worden dus nu, er mag op het moment niemand op het dagverblijf komen. De dagopvang, zeg maar. Dus de mensen blijven allemaal thuis. Maar nu hebben ze de keuken toch opgestart en gaan ze bij de mensen thuis eten brengen. 1 of 2 keer in de week.
Oké. Okay. Ja, want voor de goede orde, we praten eigenlijk over een verpleeg of soort verzorgingshuis, waar vanuit daar wordt ook thuiszorg geleverd. En dat is een hele wijde omtrek, vaak nog onverharde wegen, waar de mensen echt nog, je hebt het wel eens gezegd, in woningen wonen die we hier 100 jaar terugvonden.
Ja, dat is gewoon zo. Die huisjes op de buiten, waar die mensen wonen, hè. Dat zijn dorpjes. Daar is geen waterleiding, daar is geen riolering, daar is geen elektriciteit, geen gas, geen licht. Dus kunt u eigenlijk wel voorstellen, die mensen die moeten 's morgens. Een keukentje van die mensen bestaat uit een kastje. En op zo'n kastje staat een emmer water. En de rijksten die hebben een put in de tuin en de anderen moeten op het eind van de straat 's morgens een emmer water gaan halen. Die staat dan op die aanrecht en dan moeten ze het dus mee doen. En dan komt. En een toilet, als je die toiletten, de wc's die je daar ziet. Ja, dat is een hok achter in de tuin. Een gat in de grond, 2 planken eroverheen. Hè. En dan gaan ze op rukken zitten en dan moeten ze de behoefte doen.
En Jan, waar bestaan die mensen dan eigenlijk van? Wat voor bestaansmiddelen hebben die?
Ik had het niet verstaan.
Ja, het is een beetje onduidelijk hier. Jan heeft het niet zo goed begrepen. Ja, ze hebben een heel klein pensioentje van 20 euro. Daar moeten ze alles mee doen.
Ja, kun je nagaan. 20 euro.
Maar er is ook een dagopvang. En bij die dagopvang mogen iedere dag 50 mensen komen. Voor te douchen, voor te eten. Voor was te laten doen. En de handenarbeid. Maar dat is allemaal gesloten nu vanwege de corona. Dus vanuit daar wordt er bij sommige mensen toch even thuisgebracht. Dus dat gaat gewoon door.
Dus eigenlijk extra problemen, ook voor die mensen nog veel meer dan in onze wereld. En als je nou kijkt, want dat zullen jullie misschien ook wel eens afgevraagd hebben. Er worden een aantal mensen geholpen, maar je kunt ook heel veel mensen niet helpen. Voelt dat nooit lastig voor jullie?
Ja, wij horen ook wel eens, wat jullie doen is een druppel op een gloeiende plaat. En dat is helemaal waar. Er is zo ontiegelijk veel ellende. Maar door die mensen van de buitenzorg, die komen wel bij de meest schrijnende gevallen terecht. En die beslissen dus samen met Veronica welke mensen eerst eigenlijk het hardste nodig geholpen moeten worden.
Ja, ja.
En daar komen wij dan op af.
Ja, precies. Wat hier in Nederland zou werken met indicaties, weten daar de mensen van wie het hardst nodig hebben. En op die manier wordt het dan verzorgd. En dan komt eigenlijk dit jaar. En dan wil ik graag de overstap maken naar de kerstbomenactie, om het zo maar te zeggen. Vorig jaar ben je er al mee begonnen, Jan, om zelf kerstbomen te maken van hout. Hoe ben je eigenlijk op dat idee gekomen en hoe is dat dit jaar eigenlijk gelopen?
Dat kan de speaker best vertellen, denk ik.
Dat kwam eigenlijk omdat een vriendin van mij, Maria de Hoon, die vroeg aan Jan, wil je een kerstboompje voor me maken? Jan natuurlijk, ja, dat zal ik wel voor jou doen, een houten kerstboompje dan. Hè. Dat was zo mooi geworden. En toen zeiden we tegen elkaar, zullen we die niet meer maken en proberen te verkopen voor het goede doel. En dat is zo goed gelukt vorig jaar, maar toen verkochten ze alleen bij de Hubo, bij onze beelders. Maar vanwege de corona kunnen we daar in de hal nou niet zoveel kerstboompjes kwijt. Dus doen we het nu ook vanuit huis hier. Bij ons in de oude winkel. En dat loopt zo lekker nu. Er staan best veel boompjes. En Johan, je hebt het zelf gezien, hè?
Ja.
Je bent komen kijken.
Ja, inderdaad. Ze zagen er heel mooi uit. Wat dat betreft zou ik iedereen willen aanraden van, ga eens een keer op bezoek bij Jan en Emmy in de Oordeelse straat, dan zie je met eigen ogen wat er gemaakt wordt. En allemaal voor het goede doel.
Wel graag mondkapje en afstand. Hè?
Dat hoort erbij.
Dat kan gerespecteerd worden natuurlijk.
Ja. En daar toch nog een vraag over, Emmy, ook aan Jan. Hoe kom je aan de ontwerpen? Want je hebt heel veel verschillende. Je zou kunnen zeggen, het zijn natuurlijk houten, moderne kerstbomen.
Hij is zo creatief.
Ah, dat is heel mooi. Ik heb alle boompjes die gemaakt worden, is van oud hout dat ik gekregen heb. Dus allemaal van oude sloophout, zeg maar. Maar als ik een stukje hout in mijn handen heb, dan bekijk ik dat eerst. En hoe kan ik daar op een mooie manier een mooi boompje van maken? Dus elk boompje is een aparte creatie, zeg maar. Zeg ik twee boompjes gelijk. Hè, dus ik doe elk stukje hout dat ik in mijn handen krijg, denk ik, hey, dan kan ik zoiets, of dan kan ik zo, of zo, of zo. En ja, dan komt er iets uit en de ene keer is dat mooier dan de andere keer.
Hoeveel heb je er dit jaar al gemaakt?
Smieke heeft precies bijgehouden. Er zijn er, hoeveel boompjes? 160 boompjes zijn er gemaakt, maar er zijn er een
tot op heden, hè?
Ja, tot op heden, maar hoeveel hebben we er nou verkocht?
Ja, 140 denk ik.
Een 140 zijn er verkocht.
140 verkocht en 160 gemaakt. En dan heb ik me wel eens laten vertellen, volgens mij heb jij het zelf verteld, dat je er ongeveer 3 per dag kunt maken.
Ja, die mooie boompjes komen er gewoon, ja, zeg maar, gemiddeld 3 per dag komen eruit. Dus ja, als je zo wilt rekenen, Johan, dan kunnen we niks verdienen, hè?
Nee.
Dat moeten we niet denken.
Nou, hij maakt ook wel 6 of 7 op een dag, hoor, maar dat zijn de simpelere modellen.
Dat zijn de simpelere modellen.
Ja, maar wat bezielt nou iemand om, want als ik dat zo omreken, nou wonen wij nog niet zo ver van elkaar af, hè, dus ik kan het licht in de werkplaats nog bijna zien. En ik zie daar heel vaak, ook heel 's avonds laat, het licht nog aan. Wat bezielt nou iemand om zoveel uren daarin te steken?
Ja, dat, Ja, ja, we zijn vanaf begin november zijn we mee begonnen. En ik durf wel te vertellen, we hebben 7 dagen in de week gewerkt met de zieltje. Wel, maar we hebben zieltje. Ja, ja, maar die mensen daar liggen me zo aan het hart. Ik wil dat gewoon helpen. En, ik heb ook de afspraak met Veronica lopen. We hebben geregeld contact met Veronica. Ja, een beetje erbij wij kunnen dragen. Doen we graag.
Ja, het is overigens ook wel heel mooi te zien. Want ik was nog bij jullie in de winkel. Hè? De winkel is weer terug, om het zo maar te zeggen. Nu met de kerstbomen. En daar hangen ook mooie foto's van het project eigenlijk. En de mensen die jullie dan ook geholpen hebben. En de dankbaarheid ook van die bevolking van het dorp is groot. Dat straalt ook wel van de foto's af. Maar goed, jullie zijn ook niet meer de jongste. En ik las, ja, het project moet af. Maar is zo'n project ooit af?
Nou, zo'n project, dat komt nooit af. Tenminste, dat denk ik niet. En jij zegt, wij zijn ook niet meer van de jongste. Dat klopt. De meeste mensen waar wij gaan werken, of de meeste, maar veel vaak zijn de mensen die jonger als wij zelf zijn. En die mensen waar wij dan terechtkomen, ja, die zijn gewoon, die zijn op. Het is daar zo armoedig, zeg maar. Als daar iemand, een oude, een keer valt en die breekt een heup. Ik heb het zelf meegemaakt. Een vrouw dat in de tuin gevallen was, ze breekt haar heup en ze ligt daar dan. En dan blijft ze daar liggen, want er komen geen ziekenwagens om die mensen op te laten. Er zijn geen ziekenhuizen tellen. Als je daar oud zet en gevalt en je breekt, is dan ben je invalide. En zo zitten er daar zo ontzettend veel. Ik heb daar dingen meegemaakt. Nou, ik hoef er nog geen foto's van te maken. Zo schrijnend waren de toestand. Man zonder benen die op een matras lag. In het buiten eigenlijk onder een afdak. En dan het hoofd van die matras aan zijn wc-pot neergezet. Dat hij zelf nog op die matras op die wc-pot kon komen. En dan kon hij op die wc-pot nog zijn behoefte doen. Maar dat viel dan direct onder zijn traas daar. Dat lag dan onder het bed lag erop. Ja, ik zal me niet zeggen wat. Maar zo vies en goed. En dan hebben ze een huis opgeknapt. En dan krijg ik vorig jaar mijn kerstmis kreeg van Veronica. Hoe dat de man er dus nu bij zit. En dat is zo fijn om dan te zien. Ja. Er is een huis opgeknapt dat je in een rolstoel die door vier mensen uit de omgeving gesponsord was. En de post toe. Hier van ook iemand vanuit Balen hebben die man gegeven. Nu hebben die man een nieuw bed gegeven. We hebben vloer in zijn huisje gelegd. En toen hebben ze zelfs moeten leren hoe je met zijn rolstoel moest rijden. En we hebben moeten leren dat hij zelf van zijn rolstoel, die rolstoel voor zijn bed, de remmer opzette. En dat hij dan vanaf die rolstoel zijn in zijn bedje kon rollen. En dan had je dan weer kerstmis. Dus, en we hebben daar de kachel, die niet meer werkte, hebben we dus opgeknapt. En dan krijg je weer kerstmis, krijg je een foto dat de man vanuit zijn rolstoel zijn kacheltje zit. Voor zijn kacheltje een houtblok erin kan stoppen. Jongen, dat zijn de mooiste kerstkaarten die je kunt krijgen.
Ja,
dan denk ik dat het echt, dat geeft jezelf een heel goed gevoel om zoiets te doen en ook zoiets achter te laten. En dan ga je er ook echt met volle moed ook weer naar terug. Hè? Maar nou lees ik ook, Jan, dat jullie hebben wel al goederen daar een paar keer naartoe gestuurd. Hoe lang is zo'n vrachtwagen dan onderweg en hoeveel kilometer is dat maar niet?
Wij zelf, als wij met de auto rijden, wij zijn 5 dagen. Maar de vrachtwagen, die is vorig jaar is die gegaan, zijn wij maar, die is ook een dag of 5 onderweg geweest.
Zo, dat zijn hele afstanden dan.
Ja, dat zijn zeker hele afstanden.
Ja, we praten over een land.
We rijden door eerst naar Duitsland. Nee, hier de Duitsland in.
Mm-hmm.
Oostenrijk, door Oostenrijk. Naar Hongarije, Nou, dwars door Roemenië en dan komt de Moldavië. Het is ver weg.
En wat nemen jullie dan allemaal aan? Wat voor soort spullen nemen jullie dan mee?
Wat voor spullen nemen we mee? In de vrachtwagen hebben wij vorig jaar een verzameling gedaan met een paar mensen. En hadden we een volle vrachtwagen. We hadden 21 ziekenhuisbedden gekregen van een afgedankte ziekenhuisbedden. Een ziekenhuis in Roermond. We hadden hier, ik heb hier bij mij achter 32 rollators staan. Die we gekregen hadden hier in de omgeving. Die heb ik allemaal even in nagekeken. Daar waar nodig nieuwe kogelagers in. En dan in kratten gedaan. We hadden ook heel veel behoefte aan instrumenten, spul, incontinentiemateriaal, dozen vol, noem maar op. We hadden zelfs...
Alles moest medisch gerelateerd zijn, anders kwam het de grens niet over.
Ja,
dat is ook nog... en kleding, mochten jullie ook meenemen?
Nee, kleding maakt niet mee. Want kleding, dat zien ze daar, dat is handelswaar. Dus dan moet er btw op betaald worden.
Oh.
En aangezien dat het huisken geen geld is, dan kunnen ze dat dus niet betalen.
Heel duidelijk, Jan.
Het geluk dat die vrachtwagen, die reed, die was gesponsord. We hadden dus de firma Boekenstein uit Nederland. Die had via ons project toegewezen dat we dus met de vrachtwagen rijden. En die heeft dat ook allemaal voor ons geregeld. Die heeft dus onder Rode Kruis gebeuren. Er zijn speciale regels voor. Als alles medisch gerelateerd is, dan kunnen ze op een makkelijke manier die grenzen passeren. Want het zijn voormalige Oostbloklanden allemaal. En je weet hoe dat gaat.
Ja, Jan, mooi project. We hebben al eerder hier vastgesteld. En ik denk ook voor de mensen, nou weet ik niet of je nog op heel veel klanten zit te wachten, want jij moet ze allemaal maken. En anders ben ik met kerst ook nog niet eens thuis. Maar een mooi project. En voor de mensen die niet alleen een mooie kerstboom willen, die past ook overigens heel mooi bij een echte groene kerstboom. Hè? Dan heb je een duo kerstboom. Maar ook met de gedachte voor de... Om ook een echt project wat ook uitgevoerd wordt door mensen hier, zoals Jan en Immy in Moldavië, is het echt aan te bevelen. Wij vragen aan het eind van het interview ook altijd naar een muzieknummer. En jullie hebben een heel bekend muzieknummer ondertussen gekozen, wat in de top 2000 op nummer 1 komt te staan. Rollercoaster van Danny Vera. En ik begrijp dat dat voor jullie dit jaar best een bijzondere betekenis heeft, Jan en Immy.
Ja, ik heb mijn broer af moeten geven dit jaar, begin maart, net voor de corona, net voor de lockdown. Mijn broer Levin. En Jess, de broer van Jan, is twee weken geleden overleden.
Afgelopen vrijdag gecremeerd.
En dan willen we eigenlijk het liedje aan hun opdragen.
Ja,
dat is heel mooi.
Dat is heel mooi. Wij willen jullie hartelijk bedanken en heel veel succes wensen. En ik hoop dat het project nog heel lang mag steunen. Dank jullie wel.
Graag gedaan.
Succes.
Bedankt.
Here we go on this roller coaster life. We know with those crazy highs and real deep lows, I really don't know why. And I will go to the farthest place on earth. I know I can travel all the roads you see, 'cause I know you're there with. You don't have to slow me down, 'cause I will always be around. I will find my way back home, where magnolia grows, where magnolia grows. But I guess you know why I do what I do and where I go. I try to fill that empty space inside, but I can't do that without you. You're even with me in my dreams. I see us sail the seven seas. I will try to find my way. You're always there tomorrow. You're always there tomorrow. Here we go on this roller coaster life we know, with those crazy highs and real deep lows. I really don't know why. Slow me down,
luistert nog steeds naar het programma De Lokale, van De Lokale Omroep Te Gast Bij. En we gaan nu verder met de volgende, diegene die we uitgenodigd hebben om hier met ons te praten. En dat is pastoor Demmers. En dat gaat met name over de aanwijzing van de parochiekerk Sint-Jan de Doper. Pastoor, hartelijk welkom.
Dank je wel.
Dat u tijd hebt gevonden is om ons daarover meer van informatie te zien. We hebben gezien en gelezen in het persbericht van De Stem dat de heilige Willibrordus in Alphen is aangewezen als de parochiekerk van de op 1 januari 2020 opgestarte nieuwe parochie Sint-Jan de Doper. Ja, en die bekendmaking vond plaats in, toen destijds in Alphen, 4 december hier onlangs. En daar was veel belangstelling voor. En dit was ook met name te volgen via een livestream.
Ja.
En dan is met name de belangrijke vraag van waarom moet een kerk binnen de 6 parochiekernen Alphen, Baarle, Nassau, Kaam, Geelze, Riel en Ulecote als parochiekerk worden aangewezen?
Oké. Dat is een begrijpelijke vraag. Dit heeft ook alles sinds te maken met de ontwikkelingen binnen onze kerk en de vragen ook van de bisschop, monsieur Liese. Wij hebben natuurlijk voor 1 januari 2020 al een aantal jaren de samenwerking gezien hier in de regio. De laatste jaren heel wat gesprekken gevoerd over de samenvoeging van de 6 parochies, om te komen tot die ene parochie met de naam Sint-Jan de Doper. Dat is dus gerealiseerd begin dit jaar, 2020.
Ja, ja.
De bisschop heeft toen ook gevraagd, en eigenlijk de opdracht gegeven, om te komen tot de keuze van één kerk als parochiekerk zijnde. En waarom vraagt de bisschop dat aan ons? Om daar dan ook de volheid van het kerkelijke jaar, het liturgische jaar, te vieren. Het is immers helaas niet meer mogelijk om op 6 verschillende plekken dat te kunnen doen. En vandaar de opdracht van de bisschop aan het bestuur om dat te realiseren. In de gesprekken voorafgaande aan de fusie werd daar nog niet over gesproken. Het was heel moeilijk om, ja, per bestuur, oud bestuur, te komen tot zo'n keuze. En daarom werd de opdracht toevertrouwd aan het nieuwe parochiebestuur, wat uiteindelijk geleid heeft tot deze keuze. En het gaat dus vooral om dan dat dus in die parochiekerk de volheid van het kerkelijke jaar gevierd kan worden. En dat ook gegarandeerd kan worden dat daar elke zondag de Eucharistie gevierd kan worden. En de Eucharistie is natuurlijk ook gekoppeld aan het priesterschap. En ja, zoals we allemaal weten is het aantal priesters gering. En in onze regio ben ik zelf ook de enige priester. Ook dat heeft daarmee te maken.
Ja, dat is een heel mondvol alles bij elkaar. Want dan begrijp ik van ja, alle parochiale vieringen, zoals Kerstmis, Pasen, alle zielen en Eerste Communie, vormsel, huwelijken en uitvaarten, die zullen met name in de parochiekerk plaatsvinden.
Nou, ik wil dat een beetje nuanceren, Rian.
Ja.
In de parochiekerk, daar kun je dus van uitgaan dat daar dat dus allemaal gebeurt. Maar dat wil niet zeggen dat dus in de andere kerken er geen gelegenheid zou zijn om bijvoorbeeld Kerstmis te vieren of Pasen te vieren. Alleen is dat niet gegarandeerd in alle kerken het geval zo. Dus dat wordt elke keer opnieuw weer bekeken. Dus de garantie die nu gegeven wordt is dat in de parochiekerk dus altijd op zondag de Eucharistie gevierd wordt. Dat er altijd bijvoorbeeld de paaswaken zal zijn.
Ja,
en
ja.
Dat is dus niet zo voor de andere kerken het geval, nee. Die vanzelfsprekendheid. Maar bijvoorbeeld huwelijken en dopen en uitvaarten kunnen gewoon ook in de andere kerken gevierd worden, gedaan worden. Zoals ook in andere kerken in de weekenden toch, maar zij het dan bij toerbeurt, gevierd kan worden. Alleen daar is dus niet meer de vanzelfsprekendheid van elke zondag of elke zaterdagavond een viering.
Ja, ja. Nee, en dan heb ik gelezen op de website van het bisdom, staat er is een brief verschenen destijds door van de bisschop van Breda, van 28 maart 2018, waarin dan een aantal, zo'n protocol, een aantal criteria staat, waaruit blijkt dat hoe die aanwijzing tot stand had moeten komen of moest komen. Ja. En dan is de vraag van, ja, aan welke criteria is dit allemaal, zijn er allemaal gepasseerd om tot dit besluit te komen?
Ja, het bestuur heeft zich zorgvuldig over gebogen, over deze best wel moeilijke keuze. Omdat, je kunt niet zeggen dat nou een van de zes kerken er nou een kop en schouder bovenuit zou steken. Dus het bestuur is heel zorgvuldig te werk gegaan. Hij heeft een aantal bronnen geraadpleegd, de documenten geraadpleegd. Onder andere een gebouwenadvies is er geweest. Er is een pastoraal plan gemaakt. Er is het gegeven van wat het bisdom de laatste paar jaren propageert, de zogenaamde missionaire parochie. Zo zijn allerlei zaken bekeken. En op een gegeven moment zijn ook criteria genoemd om te komen tot de keuze. En tot die criteria behoren, dat is dan gewoon een willekeurige volgorde wat ik nu zeg, de ligging van het gebouw, de centrale ligging, de grootte van het gebouw. Is er een mogelijkheid om het gebouw makkelijk aan te passen? Hoe is de ligging met parkeergelegenheid? Zijn er nevenruimtes? Is er ook een buitenruimte op eigen terrein waar bijvoorbeeld wat activiteiten met kinderen kunnen plaatsvinden? Al dat soort zaken zijn de revue gepasseerd. En zo op een gegeven moment dat allemaal opnoemende en bestuderende is het bestuur gekomen tot deze keuze.
Ja, dat is toch niet de gemakkelijkste keuze geweest als ik dat vergelijk. Bijvoorbeeld, we kennen de parochiekerk in Alphen, we kennen onze eigen parochiekerk hier in Baarle-Nassau. Dat is een grote concurrentiestrijd geweest, denk ik. Als ik dat zo.
Wat ik eerder zei, het was ook geen gemakkelijke keuze. Nee. En nogmaals, het was ook niet zo van nou erg duidelijk van nou die kerk is nou echt duidelijk de beste of de betere of hoe je dat zou moeten noemen. Nee, het is dus op een gegeven moment is het een afweging van. En dan kwamen wij tot deze keuze.
Nee, ik begrijp dat. Bijvoorbeeld in Alphen zullen we dan met een ander soort orgel moeten doen. Maar misschien zijn daar ook allemaal nog wel oplossingen voor te vinden.
Oh ja, precies. Dus er is natuurlijk van alles en nog wat te bekijken. Hè?
Ja, en dan is de grote vraag van wat gaat er dan gebeuren met de overige kerkgebouwen? Want die gaan dan minder gebruikt worden. En ik heb ook gelezen in dat persbericht dat het dan over 2 jaar opnieuw bezien zal worden.
Ja, dat klopt. Het minder gebruiken, dat heeft dan vooral te maken met de weekenden. Dus dat is niet meer zo dat in die andere 5 kerken elk weekend gevierd wordt. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met de huidige situatie nu in de coronatijd, waar we nu ook al een hele tijd in zitten. En dat nu dus ook niet in elke kerk gevierd wordt, elk weekend. Vieringen die in de week plaatsvinden, wat ik net zo zei, van uitvaarten, huwelijken en dergelijke, maar ook dopen in het weekend, die kunnen natuurlijk in die kerken gewoon blijven gebeuren. En dan over een kleine 2 jaar, dan gaan we evalueren hoe het een en ander zich hoe dat allemaal verloopt en wat er in die kerken gebeurt en wat de draagkracht blijft en wat de vitaliteit is in die parochiekernen en die kerken. Dus dat zal dan blijken weer over 2 jaar hoe het met de 5 kerken verder gaat.
Ja, en dan is natuurlijk ook de vraag tegen die tijd van hoe gaat die evaluatie plaatsvinden? Want dat wordt dan toch wel een dat moet ook heel zorgvuldig gebeuren, neem ik aan.
Zeer zeker. Net zo goed als nu heel zorgvuldig die keuze tot stand is gekomen, zal ook dan weer heel zorgvuldig bekeken gaan worden hoe we verder gaan met die andere 5 kerken. Ja. Dus daar zullen ook weer criteria voor opgesteld worden. En die hebben dan ook te maken met ook met financiën, met vitaliteit, met deelname aan de liturgie. Hoe worden dus de kerken nog gebruikt? Hoeveel mensen maken er gebruik van? Hoe zit het met het vrijwilligersbestand? Dus ik noem maar zo eventjes een aantal zaken op die dan de revue zullen passeren.
Ja, en dan is het, ja, we hebben natuurlijk te maken met een hele hoop vrijwilligers binnen onze parochies. En dan is met name de vraag van, ja, wat gaat er dan gebeuren op den duur met bijvoorbeeld met de 16 koren, de kosters, de misdienaars, collectanten en alle overige vrijwilligers? Want ja, daar zijn toch nog altijd wel wat mensen in touw om iets gedaan te weten te krijgen.
Gelukkig wel. Gelukkig zijn er dus heel veel mensen die zich inzetten voor onze kerken, voor onze parochie, voor onze parochiekernen. En wij hopen natuurlijk dat het ook zal blijven. En ook dat is natuurlijk ook een criterium straks met te bepalen hoe het verder moet met de kerken. Hoe is het met ons vrijwilligersbestand? Hoeveel mensen willen zich ook nog blijven inzetten voor die kerken? Kijk, en zolang de kerken in gebruik zijn, hebben wij al deze mensen ter plekke ook nodig. Maar daarnaast zou ik me kunnen voorstellen dat ook al in de komende tijd, dat af en toe, ik denk bijvoorbeeld aan koren, dat ook een koor ook eens een keer in de parochiekerk, dus in dit geval zou dat een alfen zijn, komt zingen. Of dat is misdienaars, acolieten van de ene kerk ook eens gevraagd worden om te assisteren in de parochiekerk. Maar voorlopig blijven ze natuurlijk ook nodig in de parochiekernen.
Ja, op zich is dat natuurlijk een goede zaak. Als er wel een beetje meer gewenning wordt van als mensen ergens anders zich actief inzetten.
Ja, en precies. Dat hopen we natuurlijk de komende tijd ook te kunnen gaan realiseren.
Ja. En dan vroeg ik me zo af, van heeft er van tevoren overleg plaatsgevonden over deze aanwijzing met de parochianen en met al die vrijwilligers? Want
ja, ik snap de vraag. Alleen is het natuurlijk in onze kerk een heel lastig iets om iedereen daarvoor te polsen, om daarover te overleggen. Het parochiebestuur heeft van de bisschop deze opdracht gekregen en heeft als bestuur zijnde dit werk gedaan. Ik denk dat je ook wel zo reëel bent, Rian, om zelf in te zien. Ja, als je op heel veel mensen gaat raadplegen op 6 verschillende plekken, dat je ook 6 verschillende antwoorden zult krijgen.
Dat is...
Dus ja, dat is heel lastig hier.
Dat is heel lastig,
deze.
Ja. Maar ja, het feit alleen dat mensen voelen dat ze erbij betrokken raken of zijn, dat is ook al heel wat, hè, uiteindelijk.
Nee, dat klopt. Er is wel geprobeerd om mensen mee te nemen in het proces. In die zin, om de mensen op de hoogte te houden van waar het bestuur mee bezig is. Dat wel. Dat is wel geprobeerd wat te doen. Ja.
En dan, die aanwijzing die heeft dan plaatsgevonden. En dan moet de bisschop dan ook nog zijn fiat aangeven? Of hoe gaat dat in zijn werking?
Ja, zeker. Anders zouden we dit niet bekend kunnen maken. Het is ook zo dat in de besprekingen we ook als bestuur een aantal keren ook gesproken hebben met de bisschop. Om hem ook in dit traject mee te nemen. Zodat aan het eindpunt, als wij met het advies zouden komen naar de bisschop toe, dat het voor hem ook niet een vreemd advies zou zijn.
Nee.
Dus we hebben als bestuur gesproken, een paar keer ook met de bisschop. En uiteindelijk kwam het bestuur tot deze beslissing, dit besluit. Maar dat is een besluit wat toen met de bisschop besproken is. En de bisschop heeft toen daar positief op gereageerd. En toen pas is dit naar buiten gebracht, naar de parochianen toe.
Ja, dat is heel duidelijk.
Ja,
en dan hebben wij nogal wat gebouwen. Althans, de kerk heeft nogal wat gebouwen in zijn bezit. En dan is de vraag van, naar de toekomst toe. In hoeverre heeft het dan gevolgen voor het gebruik bijvoorbeeld van het patronaat, het administratief centrum, de pastorie Amtswoning, de begraafplaats en de Sint-Salvatorkapel? Ja, we hebben dus nogal wat, hè?
Ja, dat klopt. Er is heel wat, gelukkig. En ja, voorlopig blijft dat dus allemaal nog zo gewoon in gebruik. De Rooms-Katholieke begraafplaats, het woord zegt al, Rooms-Katholiek. Dus dat blijft natuurlijk sowieso eigendom en in gebruik van de parochie. Parochiekern Baarle-Nassau in dit geval dan. En wat daar doe jij op, hè?
Ja.
Maar dat geldt ook voor natuurlijk in de parochie meer parochiële begraafplaatsen. Die blijven gewoon in gebruik. De Sint-Salvatorkapel, oftewel de kapel van Nijhoven, is natuurlijk een uniek gebouw. Ook met wat er omheen is. ja, dat is ook een onderdeel van onze parochie. En hoe het met andere gebouwen gaat, dat is iets voor de toekomst. Ja,
ja, en dan komt het, dat is de belangrijkste onderdeel van heel deze materie, van ja, de goede communicatie en overbrenging en de bereikbaarheid, hè, van dit, deze boodschap.
Ja,
van,
ja,
ik neem aan dat we in het komend parochieblad en op de website van de parochie nog wel de nodige uitleg kunnen lezen hoe dit allemaal gegaan is.
Ja, er verschijnt deze week in de weekbladen een artikel. Op de website staat het een en ander. Ook wat vorige week dus is gezegd en wat via de livestream is uitgezonden, dat staat ook op de website, dus dat kunnen mensen altijd nog terugkijken en terugbeluisteren.
Maar ik heb dat gisteravond geprobeerd, maar zover ben ik niet gekomen. Althans, ik heb het niet...
Dan
komt dat misschien nog.
Dan komt dat nog. Het is wel de bedoeling dat mensen dat inderdaad terug kunnen kijken. Ja, ja, ja.
Ja, en dan nog een ander item. Oh ja, dan hebben we ondertussen een parochiekerngroep is er gevormd, heb ik gezien op die website. Wat voor taak heeft dan zo'n kerngroep?
Ja, de parochiekerngroep is dus de groep vrijwilligers ter plekke in de parochiekern, hè, dus in de voormalige parochie, die als belangrijk doel hebben om het reilen en zeilen in de eigen parochiekern zo goed mogelijk te regelen en contacten te onderhouden met de vrijwilligers ter plekke en de plaatselijke financiën te verzorgen, parochieleden administratie ter plekke, dat soort zaken. Dus gewoon voor zorgen dat ter plekke door kan gaan, zeg maar.
Ja, ja. En dan de laatste vraag, dat heeft met name te maken met corona. Ik heb gezien, er staan al een aantal vieringen gepland op de eerste en tweede kerstdag in onze parochie. Maar de vraag was met name, wanneer zijn de jeugdvieringen?
Ja, we zaten natuurlijk ook met, dat is nog een ander groot probleem. De corona en de vieringen en de kerk. Het is niet zo bekend dat in de vieringen natuurlijk maar 30 mensen mogen komen. En het gegeven dat met name gezinsvieringen heel veel mensen trokken. En niet alleen in Paarlen-Nassau, maar ook op andere plaatsen waar die waren. Het onmogelijk is om voor 30 mensen dit te doen. Want wie mag je dan wel en wie mag je dan niet binnenlaten? Dat vonden wij een onmogelijke keuze. Dus gezinsvieringen zoals we die gehad hebben, of zoals we die gewoon hebben, die zullen er dus niet zijn. Wel zal bijvoorbeeld in Baarle-Nassau het kinderkoor, de Kerkuiltjes, een van de vieringen verzorgen. In die zin wel.
Oké, dan wordt daar toch nog volop aandacht aan besteed.
Ja. En daarnaast komt er een video, een film, ook wat meer gericht naar kinderen toe. Dus dat is dan voor thuis, zeg maar. Hè, wat natuurlijk in deze coronatijd ook heel veel gebeurt. Dat mensen thuis het een en ander kunnen bekijken. En daar wordt ook iets voor kinderen gedaan.
Ja, maar dat kunnen we allemaal wat denk ik straks teruglezen in het parochieblad.
Ja, en in de weekblad, het weekblad. Ja.
Nou, pastoor, hartelijk dank voor deze uitleg.
En misschien
heeft u nog een muzikale wens aan het eind van dit programma, zo tegen kersttijd.
Ja, kijk, we gaan naar Kerstmis toe en dan een van mijn favoriete kerstgezangen is en blijft toch het... wondermooie, ingetogen, stille nacht, heilige nacht. Ik weet niet of dat er nu zo geschikt is wat nu te draaien, maar ik vind dat gewoon een heel stemmig kerstlied. Dat vind ik heel mooi.
Oké, dat is een heel gepaste afsluiting. We zullen aan onze technicus vragen of hij dat iets van kan vinden, maar dat komt best goed.
Oké.
Hartelijk dank en heel veel succes en blijf gezond in deze moeilijke en drukke tijden voor u. En met name ook voor heel het pastorale team.
Dankjewel hoor. Ook voor jullie ook het allerbeste. Hè?
Dank u.
Ja.
Yeah.
Ja, beste luisteraars. Wie kan er niet zeggen dat we geen stemmige muziek hebben hier zo in de aanloop van naar kerst, in de adventtijd met Stille Nacht, Heilige Nacht. En we hadden dit natuurlijk ook van pastoor Demmers kunnen verwachten, hoewel hij de vorige keer dat hij in de uitzending was volgens mij iets van Queen aanvroeg. Maar hij past zich heel goed aan het jaargetijde. De volgende gast die past zich ook heel goed aan en dat is Connie van Kerkhoerlen. Connie, kun jij ons horen?
Ja hoor, ik hoor jullie. Luid en duidelijk.
Kijk, dat is heel fijn. En ik weet niet of jij ook in staat bent geweest om het eerste item te beluisteren met Jan en Immy Zegers.
Ja.
En zij maken ook heel veel paleisjes in Moldavië. Maar jij hebt een heel ander initiatief wat dichterbij is, wat toch ook wel weer dezelfde kenmerken heeft. Natuurlijk een hele andere situatie. Paleisje voor een prijsje.
Nee, voor geen prijs.
Voor geen prijsje natuurlijk. Ja.
Dus het kost helemaal niets.
Ja, en kun je eens uitleggen hoe je hierbij gekomen bent en wat het inhoudt en ja, hoe krijg je het verzonnen?
Nou ja, het is namelijk zo, op de tv heb je heel lang gehad een paleisje voor een prijsje. En dat vond ik eigenlijk zo leuk. Ik denk, nou ja, ik heb natuurlijk mijn kringloopwinkel. Ik denk, waarom zou ik daar nou eens niet iets voor de mensen die onder die armoedgrens leven, om daar eens iets voor te doen? Kijk, dat doen we natuurlijk ook al in de winkel, door alles goedkoop aan te bieden, alles een tweede leven te geven. Ik denk, ja, waarom niet? Nou, en zodoende ben ik dus op een gegeven moment toch gaan nadenken van, nou, hoe zou ik dat dan doen? En waarmee zou ik dat doen? En hoe zou ik dat verder kunnen ontwikkelen? En nu was het weekend daar dat we dus iemand gingen verrassen.
Maar daar lag ook nog een link met Stichting Kleintje Hollands, als ik het goed begrepen heb.
Dat klopt.
Kun je dat toelichten? Wat is dat?
Stichting Kleintje Hollands, dat is onze stichting. Daar hangt dus de kringloop aan. En Stichting Kleintje Holland is een stichting voor mensen met een verstandelijke beperking. En daar doen we een soundmix en een playback show in Tilburg. Al 20 jaar heb ook van de koning een lintje gekregen daarvoor, voor dat evenement. Het is een gigantisch evenement, maar de corona. En we hebben gelukkig onze voorronde dit jaar nog kunnen hebben. Maar in mei mochten we het optreden dus niet doen in Tilburg. Alle cliënten waren natuurlijk erg verdrietig. Toen heb ik al mijn zangers opgebeld. Een Corrie Konings, een Django, een Guus Meeuwis. Die hebben allemaal een boodschap ingesproken voor mijn cliënten, voor mijn zangers. En ze allemaal een hart onder hem gegeven. En dat was een geweldig succes. We hadden iets van 30 zangers die allemaal een boodschap voor de verstandelijke gehandicapten hebben ingesproken. Maar nu, toen kwam ik dus op het idee, ik denk, ja, nou kan ik de Kleintje Hollands niet doen. Mijn wens is eigenlijk ook nog om dat paleisje voor geen prijsje te gaan doen. Ik denk, nou, we hebben budget nu daarvoor. Waarom zouden we het dan nu niet in plaats van Kleintje Hollands dit jaar? En ik wil wel iedereen beloven dat volgend jaar Kleintje Hollands weer gewoon doorgaat. Want anders zullen ze zeggen, ja, maar ons Kleintje Hollands dan? Nee, dat gaat gewoon door. En een paleisje voor geen prijsje wil ik ook door laten gaan. Want we hebben ook diverse sponsoren gekregen. He, ik heb een Hubo opgebeld, die zegt, ja, kom maar verf halen. Jumbo heb ik opgebeld, die zeggen, nou, wij geven dus een cadeau in de vorm van een bon, dat ze voor kerst haar cadeautjes kan inkopen bij ons, het eten en dergelijke. Dan hebben we Artines, die heeft bloemen geschonken. En Hotel De Druiventros in Berkelenschot, die ook eigenlijk al in een minimaal zitten, omdat bijna allemaal alles gesloten is. Ook die hebben gesponsord, want daar heeft ze 2 dagen mogen logeren.
Nou, dat is toch wel een heel aanloop om tot een goede eind te komen, althans tot een goed doel te komen om het te kunnen uitvoeren. Want Ik sta ervan te kijken dat je zoveel bedrijven daarvoor hebt kunnen charteren. Daar gaat echt veel werk in zitten. Dat is niet mis.
Nou, valt wel mee. Ik ben wel wat gewend natuurlijk, hè. Met mijn kleintje Hollands. En ja, dit riep ik al zo lang. Ik wil iets met die kringloop doen, met die meubels. Want we hebben dus natuurlijk alle meubels, et cetera. En alle snuisterijtjes wat erbij komt. Die komen dus eigenlijk allemaal uit de kringloop. En daarnaast, zonder mijn vrijwilligers, was ik natuurlijk niks geweest. He, want ik kan niet timmeren, ik kan niet boeren en ik kan niet... He, dus daar, ook daar ben ik natuurlijk heel dankbaar voor. En die stonden ook meteen klaar. Die zijn ook meteen, ja hoor, wij helpen mee.
Maar iemand moet het initiatief nemen en dan, ja, die vrijwilligers, als het overkomt, dan, ja, dan pakken ze dat wel op. Maar als ik dan afvraag van om hoeveel cliënten gaat het eigenlijk, waar dit allemaal een beetje voor speelt...
Je bedoelt voor het pleitje voor geen prijs?
Ja, ja.
Nou, er is echt mensen die onder de armoedegrens leven. En daar wordt ook streng door ons gecontroleerd. En niet dat iemand het op kan geven en wij dan binnenkomen en dat er grote tv staat.
Nee, nee.
Het luxe van het luxe. En dan we zeggen van ja, wat doen we hier? Nee, nee, daar gaat wel echt een voorgesprek aan af. Ik ga ook naar de mensen thuis kijken. Heb ik een gesprek met hun over wat hun budget is, wat de inkomsten zijn en wat de uitgaven zijn. Die leggen we met een paar mensen bij elkaar. En dan zeggen we van, nou, die komt wel in aanmerking, die komt niet in aanmerking. Ik had ook maatschappelijk werk in Baarle-Maassouw gebeld. Maar ja, die mogen niks zeggen. Want dat is op de wet van de privacy.
Nee.
Hè, maar ik bedoel, ja, als je dus dan echt daadwerkelijk van de cliënt te zien krijgt wat zijn inkomsten heeft en een uitgave, ja, dan is 1-1-2. En dan krijgen ze het wel of ze krijgen het niet.
Ik zag in de krant dat je ook bij je afweging, of jullie bij de afweging ook, hebben laten meespelen dat deze persoon, dat was een mevrouw, ook heel veel doet voor de gemeenschap.
Ja, zelf... Ricky die heeft twee oudere mensen altijd verzorgd als hulp. En haar eigen man natuurlijk, want die is dus lang ziek geweest. En dat was ook, dat gaf ze ook aan op Omroep Brabant. We zijn dus bij TV Brabant geweest, bij het nieuws. En daar gaf ze ook aan. Ze zegt, hier in dit huisje zweefde mijn man nog steeds rond. Ze zegt, ik voelde me niet meer lekker in dit huis. Nu zegt ze, dus toen ze zondag dus inderdaad bij ons de blinddoek het huisje binnenging. En de blinddoek afdeed, riep ze ook op, Jezus, oh pardon, zei ze maar. En ze was zo verbouwereerd. En ja, ze vertelde nog, ze zegt, ja, dan hoop ik me in ieder geval weer heel lekker thuis te gaan voelen in mijn huisje.
Was het daar niet bij lastig bij Connie de afweging te maken? Want natuurlijk, jij zegt, dit is iemand die ook op de bestaansminimumgrens, zoals wij die in Nederland hanteren, leeft. Om daar dan ook mee de publiciteit te zoeken. Ook
nou
vanuit
ja,
de privacy.
Dat vragen we natuurlijk wel aan de mensen. Hè? Ik bedoel, kijk, je zult ook mensen erbij hebben. Ja, maar dat wil ik niet. Of kijk, Ricky stond daar toevallig gelukkig voor open. Dus ja, dus toen hebben we ook gezegd van nou, oké. Okay. En ik wist ook niet dat Omroep Brabant zou komen. En die belde zaterdagavond af. Dan komen we morgen toch opnames maken. Ja, dat vonden we natuurlijk ontzettend leuk.
Ja, ga je daar ook reclame uithalen, als ik het zo mag zeggen, of promotie, om voor volgende projecten ook nog financiële middelen te krijgen of sponsors te werven?
Ja, het zou kunnen. Maar ik vind, ja, ik zeg al, bij mij, alles wat er bij mij binnenkomt, wordt geschonken door de Baarlense mensen en omstreken, et cetera, waar we natuurlijk ontzettend dankbaar voor zijn. En ik heb dan zoiets van, ja, kijk, je hebt natuurlijk wel wat middelen nodig, bijvoorbeeld zo'n verf en wat andere dingen. En daar is het natuurlijk leuk als je dus inderdaad sponsoren zou hebben die zeggen, nou Connie, ik steun jou met 100 euro of met 50 euro. Of dat we extra dingetjes kunnen doen. Maar ja, ik ben eigenlijk al heel dankbaar dat deze mensen ons gesponsord hebben. En dat is eigenlijk in een in een tijdsbestek van 3 dagen geweest. Ik opbelde en vroeg of hun nou een sponsor en dan stonden ze meteen voor open. Dus dat is natuurlijk hartstikke lief.
Dat is toch wel een hele mooie aanpak. Ja, en dan misschien ja. Een van de laatste vragen. Vroeg ik me af van, hoe gaat dan eigenlijk zoiets in zijn werk? Ja, je moet er een soort draaiboek opstellen om dat allemaal gerealiseerd te krijgen in 1 of 2 dagen.
Ik begin met moodboards te maken. Ik heb 3 moodboards. Eentje is heel erg jong, fris, heel modern. Daar mogen ze uit kiezen wat ze willen hebben. Wat ze leuk zouden vinden. Nou, Ricky koos voor landelijk. Met daarin een touch van het groene, zeegroene, wat momenteel zo in is. Dat hebben wij dus voor haar gedaan. En zo mag dus iedereen gewoon uit die 3 moodboards kiezen van nou, dat vind ik leuk. Dan mogen ze plakkertjes plakken op hetgeen wat ze echt niet kwijt willen. Daar kan ik natuurlijk niet altijd aan voldoen, want dikker zeggen ze en dat, en dat, en dat, en dat. Nee, u kunt een paar items kiezen, want anders is je huisje nog hetzelfde als dat het was. We gaan hem echt een metamorfose doen. En dat hebben we dus ook gedaan. En het is, was de eerste keer. En ja, het is gigantisch leuk gelukt.
Ja, dan denk ik, als je zo iemand dan in zo'n huis zijn blinddoek afdoet, of haar blinddoek, nou, dan, ja, dat, dan zie je een heel ander gezicht, althans op televisie.
Ja,
dan,
ze horen ook
en je
bijna
moet het eigenlijk zelf dan meemaken, hè? Dan weet je waar je het voor gedaan hebt en dan,
zie je weer iemand
echt stralen en die kan dan weer daar een hele tijd mee vooruit.
Ja, ik krijg iedere keer appjes van, ik ben er zo blij mee. Heel lief, echt heel lief. Ja. Ik traan niet meer nodig als ik erover praat, want het was echt, echt heel leuk. En ja, ze vloog me om mijn nek, toen ging ik met hem samen. Dan, oh nee, dat mag niet. Snap je? Dus ja, het was echt, echt, echt heel ontroerend, heel leuk. Alle vrijwilligers waren erbij. De eigenaar van de druiventras uit Berkelinschot, die was ook gekomen. Ik had champagne. Nou ja, alles wat erbij hoort.
Het zag er ook heel feestelijk uit en het was een feestelijk moment. En,
ja.
En wat dat betreft sloot het ook mooi aan bij het eerste onderwerp wat we hadden, waarbij Jan en Immi dat in Moldavië realiseerden. Eigenlijk ook wel wat vergelijkbaar, maar in hele andere omstandigheden. Jij hebt gekozen voor een nummer van Wiltura. Kun je nog in 10 seconden toelichten waarom dat je daarvoor gekozen hebt?
Omdat ik dat vroeger eigenlijk een heel tof nummer vond. En dat het enige nummer is waar ik helemaal mee kan zingen. En lekker ouderwets. Dus echt voor de mensen die nou luisteren, ja, die zeggen, tenminste de ouderen onder ons dan, die zeggen, oh ja, dat nummer, dat ken ik nog wel.
Ja, nou zing het van harte mee thuis. Dankjewel.
Doe ik.
En succes met je project.
Succes.
Dankjewel. Dag.
Veranderen sinds je mij verliet. Want ik wil met niemand spreken. Ik heb te veel verdriet. Maar indien je mij wilt treffen, ben ik hier. Draai dan 7-9-7-2-0-4. Ik had beloofd dat ik je niet meer lastig vallen zou. Maar toch is er iets dat ik je nog vertellen wou. Als je eenzaam bent, doe mij dan een plezier. En draai 7-9-7-2-0-4. Er is er niemand buiten jou die het nieuwe nummer kent. Dus als iemand belt, dan weet ik vast dat jij het bent. Staat niet in het boek, neem potlood en papier. En schrijf 7-9-7-2-0-4.
Ja, dames en heren, wij besluiten hier weer mee te gast bij. Het was programma wat ook al een beetje in de kerstsfeer was. We hebben het gehad over de parochiekerk met pastoor Demmers. En misschien hebben we ook wel hele mooie christelijke initiatieven gehad. Hoewel we dat er niet aan gekoppeld hebben. Zowel in Moldavië als ook in ons eigen dorp. Prachtige uitzending, prachtige gasten, laat ik het zo zeggen. En ongetwijfeld tot een volgende keer. Dankjewel.
Tot ziens. Draai dan 7-9, 7-2-0-4.